Tja, als iemand zondigt, zonde. Wel een beetje een overgang, hè, naar vanmorgen. Het is een beetje als Jantje, die na de kerkdienst thuis kwam en zijn moeder die vroeg hem, en Jantje, hoe was het? Was goed, moe. En waar heeft de dominee over gesproken? Ja, over de zonde. En wat heeft hij daarvan gezegd? Hij was er teugen. Hij was er teugen. Tegen. Jantje kwam uit een bepaalde streek van het land. Daar komt dat door. Ik ben teugen. Hij was er, de dominee was er ook tegen. Ja. Ondertitel, als ik een ander zie zondigen. Ik heb een tijdje geleden gesproken over van, als ik zondig, wat dan? Maar als je een ander ziet zondigen, en dan niet in de eerste plaats, denk ik hier aan iemand die iets tegen jou doet. Want ja, dan hebben we ook zo onze reacties en dat is best wel eens goed om daar ook over na te denken. Maar gewoon in het algemeen, als jij een broeder, een zuster ziet zondigen, wat doe je dan? Als jij iemand, een broeder, zuster, dronken bent tegengekomen. Ik bedoel de ander dan dronken, niet jij. Als je weet, zeker weet, iets te horen of niet te horen hebt gekregen, maar hebt gezien en weet, een broeder of zuster is haar, zijn man, haar vrouw, wat zeg je nou? Zijn vrouw, haar man, ontrouw. Als je opeens merkt, of iemand ergens tegenkomt, waardoor je merkt van, hé, hey, maar die persoon die is verslaafd. Die worstelt met porno. Die roddelt over een heel specifiek iemand. Altijd over die ene persoon. Of spreekt daar zelfs kwaad over. Wat doe je dan? Een manier is gewoon te zeggen van, nou ja, kijk, dat is zijn of haar verantwoordelijkheid. Moet hij mee of zij mee dealen naar God toe? Maar moet ik daar dan wat mee doen? Een beetje een reactie die denk ik wel sterk overheerst in onze individualistische maatschappij. Een beetje een reactie van, ben ik mijn broeders hoeder? Moet ik op de ander passen? En misschien dat daar diep ook in binnenin ook wel die reactie komt, omdat ik eigenlijk het niet zo fijn zou vinden als een ander mij aanspreekt, als ik ergens de fout in ben gegaan. We leven allemaal voor onszelf, individualistisch. Is dat de manier waarop we omgaan, om zouden moeten gaan, met als wij zien dat een broeder of zuster zondigt? Maar, zou iemand dan zeggen, ja maar, er staat toch ook iets over dat je, als iemand zondigt, dat je dat aan de gemeente moet zeggen. En er staat ergens iets dat je dingen aan de kaak moet stellen. Dus, hè? Dat kan toch niet zomaar? Zomaar laten gaan. Nou, dus. Dus moet je iemand erop aanspreken. En naar iemand toe gaan. Ja, zal een ander zeggen. Maar, hoe zit dat dan met de Heer Jezus die iets zei over een balk en een splinter en zo. En niet oordelen. Over de eerste steen gooien. Moet je dat echt wel dan? Moet je dan naar iemand toe gaan? Of ga je erover met anderen overleggen? Van, nou ja, dit weet ik en hoe moet ik daarmee omgaan? Misschien wel aan de oudsten vertellen van een gemeente, van deze gemeente als die hier speelt. Aan de oudsten vertellen? Maar, dan een ander zegt, het gevaar is groot dat je dan eigenlijk in een eigen roddelcircuit terechtkomt. Dat je zelf gaat roddelen, gaat kwaad spreken. Hoe moet je daar nou mee omgaan? En eigenlijk is dat, vind ik, door Paulus samengevat in één tekst. En daar bestaat dus eigenlijk de hele preek uit. Eén tekst, één vers. Galaten 6. Ik wacht even zodat je me in je Bijbel kan opzoeken. Dan denk je van, nou heeft het ook op de sheet staan. Dat is niet erg, dat is ook in je Bijbel mee te lezen. Misschien heb je net iets andere vertaling, maar het komt wel hetzelfde neer. Galaten 6 vers 1. Broeders, zusters. Zelfs als iemand door een overtreding overvallen wordt, brengt u die geestelijk bent, zo iemand terecht, in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat ook u niet in verzoeking komt. Mag ik je lezen? Broeders, zusters, zelfs als iemand door een overtreding overvallen wordt, brengt u die geestelijk bent, zo iemand terecht, in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat ook u niet in verzoeking komt. Dit vers, en daarmee ook mijn preek, zou je kunnen zeggen, bestaat uit vier gedeelten. En ik wil jullie vier dingen meegeven. Dat is, wanneer, ik moet even omkijken, want ja, er zijn nieuwe dingen hier, maar niet alles werkt nog helemaal goed. Iets doen als je een ander ziet zondigen. Wanneer, wie, wat en hoe. Wanneer, wie, wat en hoe. Makkelijk te onthouden, nietwaar? Wanneer, als iemand, als een mens, door een overtreding overvallen wordt. Als jij een van die dingen ziet die ik net genoemd heb, en denk dan misschien niet in eerste instantie aan een broeder of zuster die je kent, maar aan een vooraanstaand iemand op het christelijke erf. Wat is dan jouw eerste reactie? Als je dat leest, dat iemand gekke dingen heeft uitgehaald. Via MeToo komen tegenwoordig allerlei dingen naar boven, waarvan je denkt dat is. Ja, wat denk je dan? Dat is verschrikkelijk. Dat zo iemand dat doet. Wat een smeerkees. Wat een schijnheilig iemand eigenlijk. Wat een toneelspeler. Dat hij al die tijd voor podia verteld heeft hoe het zou moeten. Verteld heeft over leven met de Heer. En dan komen er dit soort dingen naar boven. Is dat je eerste reactie? Wat verdrietig. Verdrietig dat dat hem overkomen is. En hoe zou hij zich nou voelen? Hoe zou zij zich nou voelen? Is een heel andere reactie. Is dat misschien wat bij je boven komt? Of hoe zou de buitenwereld hiernaar kijken? Weer iemand uit de evangelische wereld of uit welke christelijke wereld dan ook. En de mensen die zien dat en die geven dan weer af op de kerk. En op het koninkrijk. Is dat jouw reactie? Wat zou God hiervan vinden? Een vierde reactie. Weet je, het eerste wat ik wil benadrukken is dat hier staat, niet als iemand zondigt, dat was mijn titel, en die komt eigenlijk uit, kun je nazoeken, in 1 Johannes 5, dat Johannes schrijft van, als je iemand ziet zondigen, wat je dan moet doen. Maar hier schrijft Paulus als iemand door een overtreding overvallen wordt. En dat geeft aan van, hey, het is een zonde die op de loer ligt en iemand wordt daardoor overvallen. Zelfs die persoon waarvan je denkt hij leeft er al een tijd in, of zij, hij is ergens in haar leven, zij in haar leven, hij in zijn leven, is daar ergens door overvallen. En dat laat je meteen, mij in ieder geval, meteen al anders kijken naar zo'n persoon. Als van, moet eens kijken, zo'n iemand die zo verteld heeft en. Nee, dat is ook iemand die ergens overvallen is door een overtreding. Natuurlijk, overvallen door een overtreding wil niet zeggen dat je dus helemaal niet verantwoordelijk bent. Dat zo iemand helemaal niet verantwoordelijk is. Iemand is dan blijkbaar onoplettend geweest. Hij heeft niet gezien dat die overtreding op de loer stond. En is daarin gevallen. Maar het geeft voor de anderen die daarnaar kijken al een heel ander beeld. Je kunt overvallen worden. Ook jij. Kom nog op terug. En mocht je dat zelf betreffen. Eigenlijk wil ik dan verwijzen naar wat ik de vorige keer gezegd heb. We mogen weten dat als we gezondigd hebben, dat we altijd terug kunnen gaan naar de Vader. Dat we een voorspraak hebben bij de Vader. En dat als we onze zonden belijden, hij getrouw en rechtvaardig is om onze zonden te vergeven. Dus ook die zonden die niemand kent. Want hier gaat het, hè, die zonden die in jouw hart zitten. Die zonden als ik niet oplettend ben geweest en te lang naar, op een verkeerde manier dan daardoor naar een andere vrouw kijk. Dat zien jullie niet aan mij. Maar ik weet het wel in mijn hart. En ik kan het belijden naar God. En ik kan het herkennen. En ook weer een wacht voor mijn ogen vragen om te zetten. Maar overvallen, en jij ziet dat als hè, iemand overvallen is in deze plaats waar Paulus hierover schrijft. Dan gaat het om dat het waarneembaar is. Dat je kunt zien van, hé, er is iets fout gegaan met haar, met hem. Besef dan, iemand kan zomaar overvallen worden. Vergelijk het met iemand die in de modder valt, in een modderpoel valt. Daar is natuurlijk niet omdat hij zo graag in die modder wilde vallen. Misschien wel omdat hij oplettend is geweest. En ik hoorde net in bij de wc. Twee mannen spreken over fietsen in het wat donker en zo. En dat je dan zomaar van het pad kunt raken. Ik begreep ook dat dat wel een beetje kwam omdat één op een computer zat te kijken. Hè, dus je kunt overvallen worden door een bocht die je niet wist. Maar ja, als je op die computer kijkt, zie je hem natuurlijk ook niet. Hè, dus dat gaat samen. Het is een overvallen worden. Maar het is net als in de modder gevallen. Als je dat zo beschouwt, wat wil je dan doen? Dan wil je iemand toch uit de modderpoel helpen. En het kan zijn dat iemand zelf niet uit die modderpoel komt. Dat hij niet weet hoe hij eruit komt. Of zich ervoor schaamt om hulp te roepen. Besef, iemand is overvallen. En wanneer dat gebeurt, besef ook dat de eer van God daarmee op het spel staat. Zeker ook nou, afhankelijk van de verantwoordelijkheid. Is de eer van God nou zeker, staat daar op het spel. Is daarmee in het geding. In hoogstaande christelijke leiders die op hoge posities die ja, vallen. Gods eer is in het geding. En het welzijn van de ander is in het geding. Gaat het mij om Gods eer en gaat het mij om het welzijn van de ander? Wanneer, als je ziet, als je het weet, dat iemand door een overtreding overvallen is, dan moet je in actie komen. Je? Wie moet dan in actie komen? Jullie die geestelijk zijn. Het eerste is dat Paulus schrijft, jullie. Dat wil zeggen dat als ik het weet, dat Paulus eigenlijk tegen mij zegt van, Jaap, wat doe je er nou mee? En als jij het weet, dat God jou vraagt van, vul je naam maar in. Ik zal niet allemaal namen noemen, zeker niet in deze context. Maar vul maar in. Wat Paulus zegt eigenlijk van, als jij het weet, heb je een verantwoordelijkheid om er iets mee te doen. Iedereen dan? Nou, ja. En nee. Want er staat niet zomaar, doen jullie er iets aan? Er staan jullie die geestelijk zijn. Ik zeg ja, want eigenlijk veronderstelt Paulus dat wij allemaal geestelijk zijn. Dat het iemand is die dat overkomt, dat hij overvallen wordt, hoe geestelijk we ook zijn. Wij kunnen overvallen worden. Het is hetzelfde soort iemand als dat ik in mijn eerste toespraak over zei van Johannes die geeft aan, wij hoeven niet te zondigen, maar denk niet dat je niet meer kunt zondigen. Maar hij gaat ervan uit dat we niet zondigen. En als er iemand zondigt, geldt voor iedereen, wie het dan ook zou zijn, we hebben een voorspraak. Maar het blijft wel iemand zondigen. Paulus gaat ervan uit, om zo te zeggen, dat wij geestelijk zijn. En dat we de ander dus op een goede, een geestelijke manier kunnen helpen. En wat is dat dan? Een geestelijke manier. Wij zijn verantwoordelijk. En ik vind dat toch wel bijzonder. In Leviticus 19. Wil ik die tekst nog voorlezen. Ik zoek hem op, dus je kunt hem mee opzoeken. Maar als je niet zo snel bent in het bladeren van je Bijbel, dan luister je gewoon. Leviticus 19. Een heel apart vers, hoofdstuk 19, vers 17 en 18. Vers 17 bedoel ik. alleen. Er staat, je zult je broeder in je hart niet haten. Dan denk je, nou ja, wat heeft dat er nou mee te maken? En natuurlijk, dat moet je niet, nee. Maar er staat achter, openlijk zul je je volksgenoot terechtwijzen en niet ter wille van hem. En hier staat zonde op u laden. Zie wel, ik heb de verkeerde vertaling meegenomen. In de Statenvertaling, zo kun je het ook vertalen, en niet die zonde op hem laten. En in het verband van deze toespraak wou ik het even bij die vertaling halen, houden. Dat als jij een ander niet terechtbrengt, dat je daarmee die zonde op hem laat. Dat je daarmee dan niet laden met... zelfs met DT staat het in de Statenvertaling. Dus dat je hem erop plaatst. Ik zou ook zeggen dat je hem niet in die zonde laat. Zoals je iemand toch ook niet in een modderpoel laat. Als je ziet van die is erin gevallen. Dan ga je hem toch helpen. En eigenlijk zegt... Mozes, God door Mozes hier, van als je dat niet doet, dan ben je eigenlijk iemand die je broeder, ja, haat, dat klinkt wel heel sterk, maar die eigenlijk dus gewoon minder over heeft voor zijn broeder. Want, het kost toch wel een stap, hè, om daar naar iets mee te gaan doen. Dus, nogmaals benadrukt, wie? Jij. Maar, die geestelijk bent. Weet je, Paulus die schrijft ook, geestelijke mensen, dat zijn, die kunnen ook alles beoordelen. Die kunnen ook beoordelen wat er aan de hand is. Let wel, ik zeg niet oordelen, laat staan veroordelen, maar wel beoordelen wat er echt aan de hand is. Iemand die geestelijk is, dat is eigenlijk iemand die de vruchten van de geest in zijn of haar leven laat zien. Zoals je in het hoofdstuk hiervoor vindt, waar Paulus de werken van het vlees stelt tegenover de vruchten van de geest. Liever eigenlijk andersom, de vruchten van de geest tegenover de werken van het vlees. En die werken van het vlees, dat zijn eigenlijk de dingen die ik al in het begin noemde. Maar er tegenover, de vrucht van de geest. En met die vrucht van de geest, begin maar met liefde en zachtmoedigheid. Dat zijn vruchten waarmee ook echt, waardoor je ook echt een ander kunt helpen. En waardoor je ook in staat bent om het goed te beoordelen. Want je snapt wel dat goed beoordelen van een ander en zijn situatie of haar situatie. Misschien heb ik nou voortaan maar gewoon zijn situatie zegt, dat is wat makkelijker. Maar het geldt voor iedereen dus. Hè. Het beoordelen van zijn situatie, dat kun je natuurlijk niet met, inderdaad, niet met die spreekwoordelijke balk in jouw oog. Want dan kun je helemaal niet goed zien wat eigenlijk nou de situatie van de ander is. En misschien dat de situatie die je bij een ander ziet, waarbij je een ander oordeelt, misschien zelfs wel al veroordeelt, dat dat eigenlijk alleen maar een afspiegeling is van die grote balk, een projectie van die grote balk op iemands anders oog, op iemands anders leven. Dat omdat jij een groot probleem hebt wat je niet onderkent en wat je niet oplost, dat je daardoor iets wat een ander doet helemaal verkeerd interpreteert. En waar een ander vrijheid heeft om iets te doen, jij dat niet kunt doen, maar dat op hem of haar projecteert. Die balk, die moet er wel eerst uit. Met een balk in je oog kun je zeker niet de splinter bij een ander weghalen. Dus inderdaad toch niks doen? Nee, is al duidelijk. Paulus zegt, er moeten mensen in actie komen. Jullie, die geestelijk zijn, moeten iets doen. En trouwens, met die balk en die splinter, dan zegt Jezus ook niet van haal die balk eruit en dat is het einde van het verhaal. Hij zegt haal eerst die balk eruit en dan kun je scherp zien. Ik vul even in. A, om te kijken of er überhaupt een splinter bij de ander in het oog zit. Maar als die splinter er zit en jouw balk is eruit en stel maar even ook je tijd om genezen en zo van je oog stel ik me dan ook voor. Dat je echt goed kunt zien en scherp kunt zien. Want anders zou ik ook, trouwens als ik een splinter heb, zou ik niet iemand die zijn ogen nog moeten genezen aan mijn oog willen laten zitten. Maar dan scherp genoeg zien om een splinter uit het oog te halen. En eigenlijk is het toch ook logisch, als iemand echt een splinter in zijn oog heeft, ik weet niet wie van jullie heeft wel eens een splinter, gewoon fysiek in zijn oog gehad. Oké. Was je blij toen die splinter verwijderd werd, Peter?
Ja.
Ja, precies. Daarom, dus Jezus eindigt niet met van laat die ander doorlopen met die splinter, totdat hij eruit ettert of zijn oog kapot gaat. Nee, ook die splinter uit het oog van de ander halen. Maar, dat kan alleen maar als ik geestelijk ben En als ik wat dat betreft met die eigenschappen van de geest, zachtmoedigheid, liefde, die ander wil helpen en die splinter eruit wil halen. En dat komt eigenlijk dus ook neer op, wat is jouw drijfveer, jouw motief om iets bij de ander in orde te willen gaan brengen? Is dat zo van, dat kan toch niet, verontwaardiging? Soms kan trouwens verontwaardiging ook wel een plek hebben daarin, hoor. Als het gaat, denk ik dan met name, als het gedrag van de ander ook mensen om hem heen beschadigt. Want de ontrouw van iemand beschadigt zijn of haar partner, beschadigt als die er zijn kinderen. En dan kun je ook verontwaardigd zijn over wat dat doet. Maar in eerste instantie denk ik dat het drijfveer is liefde en zorg voor iemand. Dus wanneer, als je het ziet, als je het weet, iemand, ja, die is echt iets door die overtreding overvallen. Niet als je het gehoord hebt van een ander, hè? Als je het echt zelf weet, gezien hebt, of op een andere manier, ja, te weten bent gekomen in de zin van dat, ja, dat heb je niet gezocht, maar dat weet je nu wel. Wie? Jullie die geestelijk zijn. Eigenlijk ieder van ons, maar wel in de goede houding. Wat moet je dan doen? Breng zo iemand terecht. Terecht brengen. Dat is eigenlijk weer recht brengen. Weer op het rechte pad brengen. Dat is niet terecht brengen in de zin van straffen of vermanen. Terecht brengen is weer op het rechte pad brengen. Het is het woord wat ook het Griekse woord, gebruikt wordt om een gebroken been recht te zetten, zodat het weer kan functioneren. Dat is eigenlijk wat Paulus zegt. Breng zo iemand terecht, zodat hij weer kan functioneren zoals God het graag ziet. Weer kan functioneren binnen de gemeente, binnen Gods koninkrijk, zoals hij bedoeld is om te functioneren. Maar dat wordt verhinderd door die zonde die haar hem overvallen heeft. Breng iemand terecht. Zorgen dat het goed komt met hem of haar. En weet je, dan doe je een goed werk. Jacobus, die zegt dat ook. Jacobus 5. Jacobus 5. Eind van zijn brief eigenlijk, ja. Hoofdstuk 5, vers 19 en 20. Mijn broeders, zusters, als iemand onder jullie van de waarheid afdwaalt en iemand brengt hem terug, laat hij dan weten dat wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, zijn ziel van de dood redden en een menigte van zonden bedekken zal. Zo hier schrijft Jacobus van, als jij iemand terugbrengt, dan doe jij een goed werk. Dan breng je iemand terug van een dwaalweg en breng je hem weer op het rechte pad. En daarmee voorkom je ook, zo lees ik even het rest van het vers ook, voorkom je ook dat hij door blijft gaan in dat verkeerde pad, dat hij maar vuiler wordt en verder wegzinkt in de modderpoel en dat hij meer gaat zondigen om toch maar de schijn op te houden, want dat is vaak wat er dan gebeurt, zeker als het wat publieker is. En dat je zo op die manier eigenlijk voorkomt dat het zo verder moddert en dat je daardoor een menigte van zonden bedekt. Dus eigenlijk heel goed, heel mooi om iemand te helpen. Dat is een opdracht die goed is, die mooi is, die belangrijk is. Breng zo iemand terecht. Zoals je ook iemand zou willen helpen die inderdaad last heeft van een splinter in zijn oog, in letterlijke zin. Zoals je iemand zou willen helpen die je ziet voor je op het fietspad die ergens in een modderpoel terecht is gekomen. Die help je toch? Of, zoals de Heer Jezus zelf zegt, als het gaat om de situatie, misschien wel als iemand tegen jou gezondigd heeft, hoewel dat in Matthäus 18 niet helemaal zeker is, het kan gewoon heel algemeen zijn, en pas dat maar algemeen toe. Dat als jij ziet dat iemand gezondigd heeft, en je gaat er naartoe, tussen hem en jou, dus een kleine kring, dat de Heer Jezus ook zegt, in eerste instantie, als hij naar je luistert, heb je je broeder, je zuster gewonnen. Dan breng je hem weer terug. Dan kun je weer samen in Gods Koninkrijk verder. Matthäus geeft trouwens ook, als iemand niet wil luisteren, stappen van hoe je verder zou kunnen gaan. Hoe je dan misschien toch een ander erbij moet betrekken. Nou, dat is een onderwerp dat staat even buiten wat mij op het hart gelegd is voor deze middag. Maar je kunt het wel eens nalezen als je daartegen aanloopt. Maar dan ben je al begonnen met toch dat iemand jou ter harte gaat en dat je daarom naar iemand toestapt. Ook als het niet gaat om iemand die tegen jou gezondigd heeft wat je wel eens uit wil praten. Maar dat het erom gaat dat je iemand terecht wil brengen waarvan je weet, ja, maar als die zo doorgaat, dan gaat het niet goed met hem. Wanneer? Als iemand overvallen is, wie? Jullie? Geestelijk? Wat moet je doen? Zo iemand terecht brengen? En hoe moet je dat doen? Eigenlijk hebben we het daar al over gehad. In een geest van zachtmoedigheid en ziende op jezelf. Ziende op jezelf. Want wij zijn daar niet te goed voor iets wat een ander gedaan heeft. Dat is best wel lastig, vind ik, soms om te onderkennen van, ja, maar dat zou ik toch nooit doen. Heer Jezus, die weet precies wat er uit ons hart kan voortkomen, uit ons hart kan komen. En uit het hart van de mens komen voort. Nou, dat is een hele rij die de Heer Jezus dan noemt, die niet echt mooi is. Mijn hart is er niet te goed voor dat het niet uit mijn hart zou kunnen voortkomen. Ik kan ook in zo'n overtreding vallen. En het is genade van God als hij mij bewaart. En dat doet mij ook dus, helpt mij ook om eigenlijk in die geest van zachtmoedigheid op te treden. Want anders als ik denk dat ik dat niet kan, dan word ik gauw hoogmoedig. En hoogmoedige mensen die een ander gaan helpen zijn meestal hardvochtige mensen, in plaats van zachtmoedig. Hardvochtig, vocht hard. Oh ja, dat is water. Als het bevriest, dan is het ijs. Dan slaat hij je met een klomp ijs op de kop. Dat is een hardvochtig iemand. Zachtmoedig. Op jezelf. In het besef van ben jij zonder zonde. De Heer Jezus, die zei ook, hè, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Oh. Nee, wacht even, dus nooit een steen gooien? Ja, inderdaad, nooit een steen gooien. Want die fariseeën, wat die deden, dat was oordelen, het vonnis vellen. En dat is wat we aan God moeten overlaten. Beoordelen en zien van hier is iets wat niet goed is en daar moet iets aan gedaan worden. Dat is wat je wel moet doen, wat Paulus hier schrijft. En dat is dus blijkbaar wat anders dan een steen gooien. Maar wel het besef, ik ben ook niet zonder zonde. En hoe is ook leren van de Heer Jezus zoals hij in die geschiedenis reageert naar die vrouw. Want hij laat daar in die woorden naar die vrouw, als al die andere mannen afdruipen, de fariseeën, die trouwens, by the way, niks om die vrouw gaven. Die zelfs niet in eerste instantie verontwaardigd waren over wat die vrouw gedaan had. Die het alleen maar gebruikten omdat ze zo falikant tegen Jezus waren, omdat ze hem eigenlijk haten. Maar die dropen af. Maar de Heer Jezus, die zegt tegen die vrouw, genade, ik veroordeel jou ook niet. En waarheid, ga heen, zondig voortaan niet meer. En zo kon die vrouw verder gaan, had de Heer Jezus haar, om zo te zeggen, weer op het rechte pad gezet en kon ze verder nu met God het rechte pad gaan. Maar daar was die waarschuwing van de Heer Jezus wel voor nodig. Dat deed hij niet zomaar. Genade en waarheid. Hoe? Met genade en waarheid zoals we die van de Heer Jezus kunnen leren. Opdat, staat er in het vers ook achter, opdat ook jij niet in verzoeking komt. Dat kun je ook meenemen als je met iemand die toch bepaalde zonden heeft gedaan en je gaat erover in gesprek, dat je ja, dan heb je toch wel met die zonde te maken. En daar kun je ook gewoon een negatief iets van meekrijgen. Dus wees je bewust van, ik kan zomaar ook verzocht worden. En dat je dus ziet op jezelf zachtmoedig bent. En ik denk ook als je hardvochtig over de ander bent en als je misschien dus er helemaal niks aan doet, dat de kans dat je zelf juist in zo'n zonde valt, is misschien ook wel aanwezig. Ziende op jezelf, opdat jij ook niet in verzoeking komt. In 1 Korinthe 10 lezen we. De waarschuwing van Paulus. 1 Korinthe 10 vers 12. Daarom laat hij die meent te staan uitkijken dat hij niet valt. Laten we dat meenemen. Dat wij dus niet hoogmoedig zijn en denken van wij staan wel. Wij vallen daar nooit in. Maar dat we beseffen het is genade van God. En in die genade en vanuit die zachtmoedigheid wil ik ook een ander helpen. Een ander weer terechtbrengen. Dus wanneer, als iemand door een overtreding overvallen wordt, en jij dat weet, dus wie jij, die geestelijk bent, maar die dat dus ook weet, wat terechtbrengen, zorgen dat iemand weer kan functioneren. En hoe? In een geest van zachtmoedigheid. En in het besef van wie je zelf van jezelf bent. Ja. Maar ja, wat als? Misschien zeg je wel, ja, maar ik durf het eigenlijk niet. Dat kan ik me voorstellen. Confronteren, want dat is toch ergens. Je stapt niet naartoe en je weet niet hoe gaat het ontvangen worden. Confronteren is lastig. Ik ben ook niet zo'n held in confronteren. Heeft misschien ook wel met mijn karakter te maken. Anderen zijn er misschien sterker in. Of hebben misschien door de tijd ook gewoon geleerd dat een confrontatie goed is. Wat Paulus hier aangeeft is van, joh, weet dat je een ander niet daarmee moet laten worstelen. Dus doe iets, kom in actie. Ga met een ander daarover in gesprek. Maar als ik nou van een ander gehoord heb dat, precies, als je van een ander gehoord hebt dat een derde dat en dat en dat gedaan heeft, dan zou ik zeggen, nou dan is precies die ander, is die jullie, diegene die iets moet doen. Jij niet. Dus ik zou tegen zo'n ander zeggen van, nou, als je dat weet, heb je het er al met hem of haar over gehad. En zo niet. Nou, wijsheid, maar dan zou ik voorlopig even rustig aan doen, om zo te zeggen. Of misschien, als de ander niet durft, dat je samen naar hem gaat. Maar hou het in kleine kring. Ga naar hem of haar toe. Help hem of haar. Want als je erover gaat praten met anderen, dan beschadig je eigenlijk alleen maar een ander. In plaats van dat je zijn been recht zet, zijn wandel recht zet, zorg dat hij weer goed kan functioneren. Ja, zeg je misschien maar, die ander, dat is een vrouw en ik ben een man, en het heeft ook wel daarmee te maken. Moet ik daar wel naartoe gaan? Ik denk dat het wijsheid, voorzichtigheid vergt. Maar dat je misschien wel iemand mee kunt nemen als getuige in dat gesprek, een vrouw, je vrouw of een andere vrouw, dat je het in een goede, een beschermde situatie kunt doen. Je kunt raad vragen daarin. Niet raad vragen door iemand te vertellen van kijk dit en dit over die en die, maar je kunt wel algemeen iemand raad vragen van hoe kan ik daar nou, als je het omschrijft zonder dat de ander het herkent bedoel ik dan, hoe kan ik daar nou het beste mee omgaan? Raad vragen, maar niet met de ander daarover praten, roddelen enzovoort, dat het verder gaat. En soms vergt het ook moed, als het eigenlijk iets is waar de zonde al openbaar is geworden. Ik moest zelf daarbij ook denken aan David, en iemand noemde het in de pauze ook nog naar mij toe, dat bij David, misschien dat je in eerste instantie met die situatie met Batseba, waar die ook trouwens door een zonde overvallen was, omdat die op het dak liep, gewoon op het dak. Ja, en toen zag hij opeens die vrouw. En wat je dan ook over de vrouw nog kunt denken. Hij werd daardoor overvallen. Hij had blijkbaar niet een wacht voor zijn ogen. Maar daardoor ging het wel van kwaad tot erger. Het ging van kwaad tot erger. En ergens dacht blijkbaar David dat niemand het wist of zo. Ik weet het niet precies. Maar uiteindelijk is er iemand die is toch zo moedig om David in zijn positie te confronteren. En de profeet Nathan, die wordt erop afgestuurd. En dat is best wel een andere situatie als iemand die een leidinggevende functie heeft in het openbaar. Zeg maar zodanig dat iedereen ervan weet, zondigt. En dat trouwens David, hè, dan denken wij misschien van nou, niemand wist dat, want had hij in het geheim gedaan. Nou, Nathan zegt, door u zal ik wel gezegd hebben, door u lasteren de vijanden van de Heer de naam van de Heer. Dus het was blijkbaar best wel algemeen bekend, zelfs bij omringende volken, wat die David, die koning van Israël, gedaan had. Dus dat is misschien een andere situatie. Maar ik zou zeggen, wat als, er kunnen allerlei situaties zijn die verschillend zijn. Maar begin je met af te vragen van, hey, zie ik zo iemand die ik zie zondigen als iemand die overvallen is? En wil ik dan ook zo iemand helpen? Vanuit liefde, vanuit zorg. En besef ik ook dat als ik iemand help, dat het is om iemand terecht te brengen, zodat hij, zij weer goed kan functioneren. En dan mag ik dat ook doen en dan mag ik Gods genade voor vragen om dat te doen in een geest van zachtmoedigheid. Terwijl ik naar mezelf kijk en weet, ik ben van mezelf niks beter, niet anders dan de broeder, de zuster met wie ik nou het gesprek aanga. Maar ik wil hem of haar daarin helpen. Mijn oproep is, maak ernst met de zonde. Ernst in je eigen leven, daar maar mee beginnen. Maar ook ernst in het leven van je broeder en zuster. En tenslotte, breng de ander terecht. Breng de ander uit liefde terecht. Breng de ander in liefde terecht. Ik wil bidden. Jezus, zonde is, als we dat zo noemen, zonde, is het eigenlijk niet zo'n fijn onderwerp. We zouden misschien graag over andere dingen willen nadenken. Maar Heer Jezus, eigenlijk hebben we vanmorgen ook bedacht, beseft, dat vanwege onze zonden u op aarde gekomen bent. En dat u het offer voor onze, voor mijn zonde bent geworden. Heer, en dat hebben we ook in Efeze zelfs gelezen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u elke zonde kunt wegdoen, kunt reinigen. Heer Jezus, we hebben ook van uw apostel de woorden gelezen dat we om elkaar bezorgd zouden zijn. Elkaar zouden helpen. Zonde maar niet op zijn beloop moeten laten gaan in het leven van, niet van mijzelf, maar ook niet van de ander, Heer, uit een soort onverschilligheid of wat dan ook. En in de andere kant, Heer, dat we niet hoogmoedig denken dat wij te goed zijn voor iets. En iemand in plaats van te helpen, iemand alleen maar verder in de modderpoel duwen. Heer, wilt u ons helpen om zo in liefde en in zorg met elkaar om te gaan. Ook als we zien dat iemand anders in een zonde is gevallen, of met een zonde, een verslaving, iets worstelt, Heer, dat we elkaar daarin mogen helpen, voor elkaar mogen zorgen, zodat we terechtkomen, zodat we weer goed en meer mogen functioneren in uw koninkrijk. Heer Jezus, dan dank ik u ook voor de voorbeelden die we mogen vinden. Zoals we daar één hebben, ook bij stil hebben gestaan, hoe u met die vrouw die naar u toegebracht werd, hoe u daarmee omging. Dank u wel, Heer, dat we van u mogen leren en zo in zorg en liefde naar elkaar mogen omkijken. Wilt u ons daarin zegenen? In uw naam. Amen.
Heavy.